Welkom bij de Presteren Kun Je Leren podcast en superleuk dat je luistert. Ik ben je host Maartje, ook wel bekend als Maartje Marie op Instagram. En ik ben sportfysiotherapeut, sportvoedingsconsulent, trainer, coach en schrijver. In deze podcast help ik jou met optimaal presteren. Of dat nu betekent dat je iedere dag met energie je bed uitstapt, je fit voelt of gaat knallen bij dat ene sportevenement, I've got you covered. Be ready voor alle informatie rondom sport, voeding, mindset, hormonen, ontspanning en lifestyle met een groen randje. Luister mee en laat je inspireren. Hey, hallo en wat superleuk dat je eindelijk weer eens meeluistert naar een nieuwe podcast. Het heeft een tijdje geduurd en ik zou deze ook bijna seizoen 2 kunnen noemen. Ik doe niet echt aan seizoenen, maar het heeft een tijdje geduurd. Ik vond het ook best wel jammer, want ik vind het wel echt heel erg leuk om die podcast op te nemen. Ik ben de afgelopen periode alleen heel erg druk geweest met coaching voornamelijk. Ook met nieuwe dingen ontwikkelen rondom coaching. Als je dit luistert, dan is ook net de mail eruit gegaan dat ik een hele toffe nieuwe cursus gemaakt heb. De cursus Gelukkig Gezond draait helemaal om starten met een gezond leven. Vanuit de juiste mindset en op een fijne manier. Dus die is inmiddels live en daar ben ik natuurlijk heel druk mee geweest. Plus dus inderdaad alle superleuke coachingsgesprekken. Maar vandaag ga ik eindelijk jullie triathlonvragen beantwoorden. Ik vroeg jullie al een tijdje geleden of jullie je vragen rondom triathlon voor me wilden insturen. Dat hebben jullie gedaan. En ik heb ook nog gewoon wat vragen die wekelijks eigenlijk wel binnenkomen via DM of via mail verzameld. Dus die gaan we allemaal bekijken vandaag. En ik weet niet zo goed hoe lang je me al volgt. Misschien is dit pas de eerste keer dat je iets van me hoort. En ik dacht, ik wil ook nog wel heel even iets vertellen over hoe ik gestart ben met triathlon. Mijn triathlonverhaal, mijn triathlon verleden tot op dit moment. Ik heb heel lang een synchroon zwemmen gedaan. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt en toen ben ik gaan wielrennen. Heb ik een aantal wedstrijdseizoenen gedraaid op de racefiets. En uiteindelijk was ik in Australië, was ik aan het afstuderen. Dat was dus in 2015 en in 2016. Ik had daar natuurlijk geen racefiets meer, dus dat was op een laag pitje. Ik heb daar toen wel een soort hybride fiets gekocht en daarmee fietste ik met gevaar voor eigen leven richting stage. En ik fietste daar ook in een heel groot park in de buurt, fietste ik één keer in de week, vaak in het weekend, fietste ik rondjes. Verder was, ik woonde in Sydney, maar ook andere delen van Australië waren niet precies echt ingericht op fietsers. Wat ik zeg, naar mijn stage ging ik echt met gevaar voor eigen leven, dus ik fietste niet heel erg veel. Dat was ook het moment dat ik startte met hardlopen dus. Ik liep stage in Sydney. Het grootste gedeelte was ik dus ook in Sydney. Maar tussendoor ging ik ook steeds wel een paar weken op reis. En dan kon ik die fiets die ik had natuurlijk ook niet meenemen. Dus ik begon in Australië, dus 2015, 2016, begon ik met hardlopen. Echt vanaf nul. Dus echt gewoon een minuutje wandelen, een minuutje lopen. Echt op dat niveau. En ik weet wel, voordat ik toen naar huis weer kwam, kon ik uiteindelijk wel een 4 kilometer, 4,5 kilometer rondje park aan één stuk lopen. Dus dat was dat. En ik was dus inmiddels, toen ik daar was, wel al een tijdje gestopt met synchroon zwemmen. Maar toen ik in Sydney was en de buitenzwembaden zeg maar had aan de kant van het strand. Wat echt, als ik daar nu over nadenk, zou ik daar zo graag willen zijn. Ik mis het zwemmen echt. En ik heb toen ik daar was, ben ik weer in dat water gedoken. En ik had niet zo goed een idee wat ik moest doen. Want ik had natuurlijk nooit getraind op die manier met zwemmen. Ik heb dus altijd met synchroon zwemmen. Ja, je zwemt wel je banen in de warming-up. Maar verder ga je natuurlijk heel anders bezig zijn met zwemmen dan wanneer je gewoon, ja, echt conditioneel gezien aan de slag gaat met zwembanen, zeg maar. Dus ik weet dat ik volgens mij begon met 2 keer een kwartier borstcrawl. Nou, als je echt vanaf nul start met zwemmen, dan snap ik dat 2 keer een kwartier borstcrawl echt voelt als echt superveel. Maar je moet je voorstellen, ik had eerst vaak zwemtrainingen van 2 uur in het water. Dus dit was voor mij niet per se heel veel. Maar ik merkte ook dat het voor mij genoeg was. Conditioneel gezien was dat ook echt wel genoeg. Ik weet wel dat ik complimenten kreeg van mensen die zeiden, oh, wat zwem je netjes. En dat deed ik ook wel. Ik zwom mega netjes. Mijn borstkrabbel had geen spettertje erbij. Want ja, dat was natuurlijk tijdens het synchroon zwemmen niet zo mooi. Achteraf gezien was het niet per se heel functioneel. Ik zwom er niet extreem snel door, maar ik ging er daardoor wel, nou ja, met weinig energie kon ik toch op techniek best wel doorzwemmen. En daar legde ik dus eigenlijk ook een beetje mijn triathlonstart neer, als het ware. In Australië was ik een beetje bezig met al die sporten. En toen ik thuis kwam, ik kwam toen in februari, maart weer thuis. Dus het was ook eigenlijk precies aan het begin van het wielerseizoen. Ja, dat had gewoon echt geen zin om daar ongetraind in te stappen. En toen ben ik eigenlijk door gaan trainen. Dus voor een eerste 1/8 triathlon. Wat was mijn eerste? Ik denk eigenlijk dat mijn eerste toen ook in Terheide was. En daar was uiteindelijk ook mijn eerste halve. Dus het is wel heel leuk. Terheide is gewoon lekker dichtbij. Volgens mij was dat inderdaad mijn eerste. En dat ging heel erg goed eigenlijk. Terheide is wel een redelijk fanatieke wedstrijd. Wel ook een wat groter deelnemersveld. Dus, maar volgens mij was ik toen wel iets van vierde of vijfde. Ik weet het niet meer eens precies. Net naast het podium. En ik vond het zo ontzettend leuk. De rush, de adrenaline. Ik vond het heel erg tof. En het ging dus ook gewoon best wel aardig. En ik vond het echt geweldig. En het was natuurlijk een 1/8 triathlon. Dus het herstel ging ook redelijk snel. En volgens mij deed ik toen echt iedere 3-4 weken deed ik een nieuwe 1/8 triathlon. Omdat ik het dus zo ontzettend leuk vond. Ik trainde toen niet per se heel erg veel. Ik zwom toen denk ik 1 keer in de week. Ik was toen natuurlijk inmiddels afgestudeerd. Dus ik werkte en ik ging daar wel op mijn racefiets heen. Dat was best een stukje. Ik liep wel 2 keer in de week, denk ik. Ja, ik liep 2 keer in de week. 5 kilometer. Maar om de een of andere reden, ja, was dat op dat moment genoeg voor mij. En ging het wel gewoon lekker. Ik deed ook wel 1 of 2 keer in de week nog krachttraining toen, denk ik. En toen in die winter, toen dacht ik, oké. Dit was echt super tof. Ik doe dit wat serieuzer. Ik vond het nog steeds. Ik was natuurlijk pas net begonnen met hardlopen. Ik durfde niet echt naar een langere hardloopafstand te gaan, als het ware. Dus ik weet dat ik het jaar daarna me eigenlijk vooral weer ging focussen. Dus in 2017 was dat toen, het seizoen van 2017, focuste ik me weer voornamelijk op die sprinttriathlon. Ik was in het jaar daarvoor, mijn eerste jaar, dus wel een aantal keer op het podium geëindigd. Maar ik had nog geen wedstrijd gewonnen. In 2017 wist ik ook eindelijk toen echt op het hoogste treetje van het podium te mogen staan. Dus dat was wel echt superleuk. Ik voelde me ook supergoed. Het ging heel erg goed. En mijn doel voor dat jaar was toen eigenlijk om de sprinttriathlon bij het WK in Rotterdam. Was dat toen dat jaar bij de agegroep te doen. De welke agegroep zat ik toen? 18 tot 24 misschien, de ukkies. Ja, ik denk het wel. En dat klopt niet. Volgens mij heb je 18 tot 20 en dan heb je 21 tot 24 of zo. Ik weet het niet precies, maar ik was in ieder geval nog een ukkie. En de week daarvoor kreeg ik een auto-ongeluk. Dus uiteindelijk was die wedstrijd, dat WK in Rotterdam, was helemaal niks. Maar ik weet wel dat ik me in de weken daarvoor zo ontzettend goed voelde. Dat ik dat conditioneel gezien zo lekker ging. En dat ik er dus ook gewoon heel erg van genoot. Het was echt een nieuwe liefde die was geboren, als het ware. En die nieuwe liefde, die passie, die ben ik daarna natuurlijk gewoon lekker blijven voeden. Dus vanaf daarna ben ik eigenlijk gewoon steeds wat verder gegaan. Dus het jaar daarna ging ik eerst naar de kwartafstand. Daarna naar de halve, toen uiteindelijk ook de hele natuurlijk. En afgelopen jaar was het natuurlijk niet heel veel bijzonders. Dat was een beetje mijn triathlonverhaal. En dit jaar hoop ik dus gewoon weer, mits alles gewoon een beetje door kan gaan, weer een hele te doen. Ik merk wel, ik heb vanmorgen ook hard gelopen. De ene keer voel ik me echt een stuk zekerder en beter dan de andere keer. De ene keer denk ik, oh ja, het gaat conditioneel wel goed. Ik doe gewoon wat ik kan. En de andere keer denk ik, ja, maar als het zwembad en de sportschool nu open was, dan was ik al op een heel ander niveau. En dan heb ik weer een beetje het gevoel van, ja, ik wil wel heel graag, maar ik loop gewoon een beetje achter. Ik loop een beetje achter op hoe ik mijn seizoen normaal gesproken zou indelen. En als jij nu net start met triathlon en je hebt nog niet zoveel trainingsuren in de week, of je bent nog niet op een punt waarbij het steeds lastiger wordt om jezelf te verbeteren, dan is het voor jou waarschijnlijk helemaal geen issue. Als jij nu nog 1 keer in de week hardloopt, dan kan je ook prima 2 keer in de week gaan hardlopen. Maar ik merk van mezelf wel, op een gegeven moment is het, qua fiets- en loopuren is het wel vol. Maar op een gegeven moment zijn mijn benen moe. En uiteraard kan ik dat nu door de periode nog opbouwen. Ik bedoel, ik loop echt nog geen duurlopen van 30 kilometer. Dus ik kan nog zeker opbouwen. Maar het gaat natuurlijk maar met kleine stapjes in de week. En als ik daarnaast nu gewoon lekker 3 keer in de week had kunnen zwemmen, wat veel minder belastend is voor mijn benen, voor mijn lijf in het algemeen, ja, dan had ik gewoon meer stapjes kunnen zetten. En ik merk met krachttraining ook, ja, weet je, ik doe mijn best wel, maar het is het toch ook allemaal weer net niet. En in het begin vond ik het niet zo'n probleem, weet je, het was december. En ik dacht, nou oké, ja, het gaat wel komen. Ik zorg gewoon dat mijn conditie goed is. En dan komt het wel. Inmiddels gaan we natuurlijk richting maart. En ja, zie ik voor de komende maand het zwembad nog steeds eigenlijk niet per se open gaan. Ik weet wat er wel buitenbaden open zijn. En ook wel steeds meer aan het open zijn gaan. Maar niet eentje binnen het uur en een kwartier rijden vanaf mijn huis. Dus ja, dat is ook niet echt een ding. En ik hou gewoon heel erg van het water. Ik ben ik heb dus heel lang aan synchroon zwemmen gedaan, maar ik ben echt een waterrat geweest. Ook daarvoor in de tijd dat ik startte met zwemlessen. Ik ging niet heel vroeg op zwemles. Ik denk dat ik gewoon een jaar of 8 was of zo. Maar toen ik dat water eenmaal in was, ging ik als een speer en wilde ik alles in dat water blijven doen. Dus soms denk ik nu wel eens, nou laat ik gewoon in het weekend een keer helemaal naar een of ander zwembad, ik weet niet waar, rijden. Omdat ik het gewoon heel fijn vind om even in het water te kunnen zijn. En dat het dan koud is en dat ik een wetsuit aan moet, vind ik ook geen probleem. Alleen, ja, trainingstechnisch ga je daar natuurlijk niet per se heel veel uithalen. Dus dat is maar een beetje hoe het is. Ik ben heel benieuwd, als jij aan het trainen bent voor iets op het moment, hoe het er bij jou voor staat. Het is bij mij dus niet een gebrek aan motivatie. Ik wil nog steeds heel graag. Maar ik weet ook dat ik wel bepaalde doelen heb en dat ik voor mijn gevoel nu achterloop op de planning om die doelen te behalen. En kijk, als het uiteindelijk gewoon niet haalbaar is, is het dus heel simpel. Dan moet je je doelen aanpassen. Maar ik merk dat ik daar nu eigenlijk nog niet aan wil. Dus ik zit nu een beetje zo'n tussenfase dat ik denk, ik wil zo graag extra stapjes zetten, maar het lukt niet. Krijg ik het straks nog terug naar het niveau waar ik wil zijn? Of blijf ik achterlopen? Moet ik dan mijn doelen aanpassen? Ja, ben ik daar dan klaar voor? Nu nog niet, straks hopelijk wel. Dus dat is een beetje het ding waar ik op het moment zit. Ik ben heel benieuwd hoe het met jou staat. Ook naar jouw triathlonverhaal. En goed, we gaan lekker naar jullie vragen. Ook de vragen zijn van mensen, van first-timers tot korte afstanden tot lange afstanden, alles zit erin. Dus ik pak het lijstje er gewoon bij. Het is echt totale random volgorde. Dus ik hoop dat je vraag aan de beurt komt. En er zit geen volgorde in van lange of korte afstand. Dus je moet eigenlijk gewoon lekker de hele tijd blijven luisteren. Goed, als eerste. Wat voor trisuit doe je aan? En hoe kies je dat voor een lange of een korte afstand? Kijk, in principe heb je trisuits met korte mouwen en zonder mouwen. Het is natuurlijk wel deels ook een beetje een persoonlijke voorkeur. Een trisuit met korte mouwen, dus met mouwen laten we het gewoon even zo noemen. Een trisuit met mouwen kan rondom je schouders met zwemmen net wat beperkender voelen als het ware. Aan de andere kant, een trisuit met mouwen kan iets aerodynamischer zijn op de fiets. Dus in dit geval, kijk voornamelijk wat werkt voor jou. Voor mij zelf werkt het best om op een sprinttriathlon en in principe bij een Olympische afstand ook, om een trisuit te dragen zonder mouwen. Omdat het fietsonderdeel daarbij eigenlijk zo kort is dat waarschijnlijk die 10 seconden meer of minder aerodynamica op 40 kilometer het verschil niet gaan maken. En dat het alle vrijheid hebben tijdens het zwemmen voor mij dan op dat moment meer waard is. Bij een halve of een hele draag ik wel een trysuit met mouwen. Omdat dat dus het fietsonderdeel ten opzichte van het zwemonderdeel, die verhouding wordt dan anders. Dus het fietsen wordt dan, nou ja, hoe langer de afstand, hoe meer tijd het fietsen eigenlijk in gaat nemen. Dus dan kies ik er wel voor om een trysuit met mouwen te dragen. En het is natuurlijk ook nog zo, heel praktisch gezien, bij een halve of een hele afstand ben je ook echt wel heel erg lang in de zon. En als je op dat moment aan het verbranden bent, dan is dat niet per se heel prettig. Dus het beschermt je schouders ook gewoon heel erg goed tegen de zon. Op het moment dat je een hele lange afstand moet doen en de zonnebrand natuurlijk echt niet blijft zitten. Dus dat een beetje voor mij. Dan kun je natuurlijk nog kiezen voor rits op de voorkant of op de achterkant. Ja, dat is ook helemaal persoonlijk. Op wedstrijden van waarbij je voor de nationale bond zou uitkomen, is het volgens mij altijd rits op de achterkant, omdat aan de voorkant dan je landcode en nummer en zo moet staan. Maar met gewone triathlons maakt het eigenlijk niet uit. Dus doe daarin vooral wat je zelf lekker vindt. Volgende vraag. Rondom opzetstuurtjes, tijdritfietsen, gewone fietsen, wat moet je nu doen? Ik heb zelf de eerste 2 jaar, denk ik, de eerste 3 jaar misschien zelfs wel, altijd gewoon een opzetstuurtje gebruikt op mijn gewone racefiets. Dus een opzetstuurtje zijn eigenlijk 2 lange bars, die kun je op je stuur monteren. En daarmee kun je eigenlijk gewoon liggend fietsen, net zoals dat je op een tijdritfiets zou doen. Je moet dan voor jezelf wel even kijken, moet mijn zadel dan ook iets verplaatst worden? Voor mij is dat echt al wel even geleden. Maar volgens mij deed ik mijn zadel dan ook wel ietsje naar voren. Maar op die manier heb ik mijn korte afstanden eigenlijk altijd gedaan. En dat ging supergoed. Als je dan gaat kijken naar tijdritfietsen of racefietsen. Als je nog helemaal geen fiets hebt. Ja, ik zou eigenlijk zeggen als beginner start gewoon altijd met een racefiets. En zie een tijdritfiets uiteindelijk dan als leuk extraatje. Maar zorg eerst dat je op een racefiets gewoon goed en betrouwbaar kunt fietsen. En dat je daar ook technisch op leert fietsen. En dat als je dan zegt uiteindelijk, ik wil echt meer en ik wil echt een tijdritfiets. Kijk, dan kun je dat natuurlijk altijd nog doen. Maar dan heb je ook je racefiets altijd wel gewoon achter de hand als reserve. En als je meteen een tijdritfiets koopt, dan heb je dus nooit een gewone fiets om eventueel met een groepsrit mee te doen. Een triathlon te doen waarbij je hem wel mag steren, want dan mag je geen tijdritfiets gebruiken. Dus ik zou zeggen, als je net begint, doe gewoon lekker een racefiets. Als je zegt, ik kan met die racefiets goed overweg, kun je er een opzetstuurtje op doen. Een opzetstuurtje fietst wel anders, dus als je je echt niet prettig voelt op een racefiets, zou ik dat echt nog niet doen. Dan kan je naar een opzetstuurtje toe en uiteindelijk zou je altijd nog een tijdritfiets kunnen overwegen. Ik heb zelf toen in mijn eerste jaar een oude tijdritfiets van mijn vriend geleend. Ook om eens te kijken, kan ik dit überhaupt? Ik heb natuurlijk ook lang in het peloton gefietst. Ik voel me op zich wel veilig op de racefiets. Dus met de tijdritfiets ging dat uiteindelijk ook gewoon prima. En in 2019 denk ik, in mijn voorbereidingen voor mijn eerste hele triathlon, heb ik toen de nieuwere oude tijdritfiets van mijn vriend overgenomen. Dus daar fiets ik nu eigenlijk nog steeds op. Wel of geen klikpedalen als beginner? Ja, die sluit hier wel een beetje op aan. Kijk, uiteindelijk is het wel een kwestie van veiligheid gaat voor alles. Je kan wel denken, ik wil per se tijdens mijn triathlonwedstrijd met klikpedalen fietsen. Is leuk, maar als je dat in trainingen niet kunt, doe het dan tijdens een wedstrijd ook absoluut niet. Als jij zegt, ik ga eigenlijk wel een paar keer in de week fietsen op mijn fiets. En ik voel me daar al wel steeds beter op. Ik vertrouw die racefiets wel een beetje. Dan kan je op een gegeven moment wel zeggen, ik ga naar klikpedalen toe. Je kan met klikpedalen op een iets gunstigere manier natuurlijk kracht zetten. In principe duw je je pedalen naar beneden en trek je ze ook weer wel omhoog. Als je geen klikpedalen hebt, dan kun je eigenlijk alleen duwen. Omdat als je trekt, je zit niet vast aan je pedaal. En ga er dan echt voorzichtig eerst mee oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Gewoon staand tegen de muur, zitten, inklikken. Laat iemand eventueel je zadel aan de achterkant vasthouden. Ga eerst eens even oefenen. En een wedstrijd is nooit het moment om nieuwe dingen uit te proberen. Als het nu gaat om een eerste keer fietsen met een klikpedaal of op hoger niveau, weet ik veel, iets ineens iets anders proberen te doen om een wedstrijd te winnen. Nee, zo werkt het niet. Dingen moet je echt oefenen. En als jij je goed genoeg voelt op een racefiets om eventueel klikpedalen erop te zetten, dan zou ik zeggen, hey, uiteindelijk is het misschien wel handig. Maar als je voor die eerste keer zegt, hey, ik ga er eigenlijk heel weinig voor trainen op de racefiets. Ik heb ook geen fietsschoenen, die wil ik nog niet kopen. Doe het dan gewoon lekker zonder klikpedalen. En dan heb je ook geen tweede wissel. Dan doe je je hardloopschoen al aan om te fietsen. En dan hoef je daarna niet nog een keer je schoenen te wisselen. Dat is alleen maar handig. Alleen maar handig. Even kijken, tips voor een eerste lange afstand. Ja, ik denk eigenlijk dat voorbereiding altijd key is. En dat is voorbereiding in de breedste zin van het woord. Dus het fijnste is om aan het begin van een wedstrijd het gevoel te hebben dat je niet onzeker hoeft te voelen over hoe je bijvoorbeeld hebt getraind. Dus als ik nu een doel voor mezelf stel, en ik ben heel erg gefocust op dat doel, maar ik weet ook dat ik te weinig heb getraind om dat doel te behalen. Ja, dat geeft een bepaalde mate van onzekerheid. Dat is niet prettig. Dus, nou ja, als je echt te weinig hebt getraind, dan moet je je doel dus gewoon aanpassen. Maar als het doel gewoon de eerste keer is om überhaupt te finishen. Kijk, dan zorg in ieder geval dat je voor je gevoel eraan hebt gedaan wat nodig was om ook te kunnen finishen. Dus dat is voorbereiding nummer 1. Voorbereiding daarna is dus ook vooral nog voorbereiding als het gaat om eten. Als je voor een hele triathlon gaat, dan is de vierde discipline eigenlijk ook echt voeding. En dat is ook echt zo. Een hele triathlon is eigenlijk ook gewoon een soort eetwedstrijd. Als jij dat niet binnen kunt houden of dat gaat niet meer goed, dan wordt de wedstrijd heel moeilijk en heel vervelend. Dus voorbereiding zorgt dat je getraind hebt. Voorbereiding zorgt dat je je voedingsplan op orde hebt. En dan is voorbereiding 3 eigenlijk, of 4. Misschien zijn er wel 4 voorbereidingspunten. Voorbereiding 3 is eigenlijk zorg dat je de wedstrijdplanning en de parcours en het parcours en het ding eromheen ook helemaal kent. Zorg dat je weet waar je en wanneer je op welk tijdstip moet inschrijven. Wat in welk tasje moet. Zorg dat je weet waar je fiets in de post staat. Dat je weet waar je moet wisselen. Hoe de wisselpost is ingedeeld, hoe het parcours loopt, hoeveel rondjes je moet doen. Klinkt heel simpel, maar zorg dat je echt de briefing van tevoren goed hebt bestudeerd. Dat je ook daar niet een soort extra onzekerheid over hoeft te voelen. En dan zou ik dus eigenlijk als nummer 4 van de voorbereiding zeggen, ga ook wat doen aan mentale training. Een hele triathlon duurt gewoon lang. Of je er nou 10 uur over doet, of je doet er 17 uur over. Het duurt sowieso lang. En daar moet je wel. Je kan je daar natuurlijk niet helemaal op voorbereiden. Dat was ik toen ook niet. Ik wist niet precies natuurlijk wat ik moest verwachten. Want ja, je hebt zoiets nog nooit echt zo lang gedaan. Maar ik was wel in die zin mentaal voorbereid. En in de toekomst wil ik dat echt nog beter gaan doen. Maar weet dus wel dat het lang duurt. En weet wat voor jou werkt om je focus vast te houden. Want het lijkt zo logisch, oh, je gaat een wedstrijd doen. Maar als jij 100 kilometer of 180 kilometer in je eentje door een of ander grasveld fietst in je eentje met jezelf, ja, dan is het wel zaak om de focus al die uren vast te houden. Dus die 4 punten van voorbereiding, zorg dat je dat gewoon op orde hebt. Want dat neemt zoveel stress weg en dat maakt het zoveel fijner. Over trainen. Trainen op hartslagzones of op gevoel of hoe trainen. Kijk, als ik naar mezelf kijk en ik begon net met triathlon. Toen trainde ik eigenlijk wel redelijk op gevoel. Kijk, ik weet natuurlijk wel over hartslagzones. Ik weet, daar heb ik natuurlijk ook gewoon mijn opleiding in gevolgd. En ik was al op de opleiding toen ik met triathlon deed. Ik was net afgestudeerd toen ik met triathlon begon. Dus ik wist al wel heel veel over trainen. Het eerste jaar had ik niet eens een hartslagmeter. Ik had namelijk van het wielrennen wel een fietscomputer. Maar daar zat, en daar kon je ook een hartslagband op aansluiten. Dus dat had ik wel van het fietsen. Alleen met hardlopen had ik dat niet. En ik weet dat ik dat kastje een paar keer heb geprobeerd mee te nemen tijdens het hardlopen. Dat ik hem gewoon in mijn zakje stopte. Maar dat ging echt voor geen meter. Maar goed, ik wist dus wel een beetje wat voor mij hartslagen waren. En hoe dat aanvoelde. En wat voor tempo's daar ongeveer bij hoorden. Dus ik heb dat wel, ja, officieel gezien op gevoel gedaan, maar ik heb hartslag soms wel altijd in mijn achterhoofd gehouden. Nu train ik eigenlijk altijd op hartslag en met fietsen train ik op vermogen. Ik merk dat, zeker met het hardlopen eigenlijk nog vooral, dat mensen vaak veel harder lopen in een duurloop bijvoorbeeld dan dat hun duurzone echt is. En zeker als je uiteindelijk naar een lange en langere afstand wil, ja, dan moet jouw lichaam gewoon zo effectief mogelijk werken. En dan moeten al die zones getraind zijn. En als jij altijd maar loopt in zone 3 en 4. En soms misschien in zone 5 als je een harde interval doet. Ja, dan ga je die onderste zones dus eigenlijk heel erg verwaarlozen. En dat gaat je echt geen plezier opleveren op het einde. Dus ik zou vooral kijken, hey, weet wel wat basisdingen over training. Waarom ben je nou aan het doen wat je doet? En je hoeft niet direct de allerduurste high-tech gadgets te kopen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon überhaupt eens starten met je telefoon met Strava in je zak doen. En eens opnemen, hey, waar ben ik nu eigenlijk geweest? Hoe lang ben ik nu eigenlijk weg geweest? Wat voor tempo heb ik dan gelopen? Wat voor tempo loop ik in een wedstrijd? Als ik die tempo's dan naast elkaar leg. Het is best wel raar dat ik maar 10 seconden langzamer per minuut loop in een duurtraining dan dat ik in een wedstrijd zou doen. Dat is een raar verschil in tempo. Dat klopt niet helemaal. Dus zo zou je in het begin ook gewoon hartstikke prima kunnen beginnen. Ik weet, toen ik begon, volgens mij was dat Strava en zo was toen allemaal nog veel minder. Dus volgens mij heb ik toen ook gewoon in Google Maps steeds van tevoren mijn rondjes uitgezocht. Wist ik dus hoeveel kilometer het was. En keek ik gewoon, als ik vertrok thuis op de klok en bij thuiskomst weer op de klok, om te zien hoe lang ik weg was geweest. Ja, zo ging dat toen nog. En dat hield ik dan allemaal bij in Excel-bestandjes. Dus dat is wel heel mooi. Je kan het zo gek maken voor jezelf als je zelf wil uiteindelijk. Maar bekijk echt even, hey, wat is voor mij nou echt nodig en wat is voor mij nou echt haalbaar. Verder over trainen heb ik nog de vraag, alle drie de onderdelen blijven verbeteren. Hoe doe ik dat nou zonder dat ik dan op een ander onderdeel weer moet inleveren? Ja, ik weet wel van mezelf dat ik op het gebied van wielrennen uiteindelijk heb ingeleverd. Ik fietste natuurlijk eerst, laten we zeggen, 10 tot 15 uur in de week. Dus het is dan altijd anders als jij die 10 tot 15 uur in de week trainen ineens moet verdelen over meerdere sporten. Dan ga je in de andere sporten natuurlijk wel verbeteren. Maar ja, je gaat nooit meer zo hard fietsen als dat je al die uren in de week in fietsen kon stoppen. Dus als ik naar mezelf kijk, dan ben ik in het begin wel verloren op fietsen. Inmiddels heb ik dat weer wel gewoon lekker bijgetrokken. En hoe je dit doet, ja, hier is niet echt één pasklaar antwoord op. Het is natuurlijk belangrijk voor jezelf om te kijken, hey, welk onderdeel is voor mij heeft wat meer aandacht nodig en welk onderdeel niet. Wat, kijk, als je zegt, ik moet die andere onderdelen onderhouden, maar daar niet per se heel veel beter in worden. Maar ik hoef in ieder geval niet in te leveren, want ik ga op onderhoud. Kijk, dan hoef je daar natuurlijk iets minder tijd in te steken dan wanneer je een ander onderdeel wil verbeteren. Maar je kan ook je afvragen, wat gaat het me opleveren in de wedstrijd uiteindelijk? Stel, je gaat heel veel tijd steken in zwemmen en dat levert je een halve minuut winst op. En daardoor ben je niet extra aan het looptrainingen doen, maar onderhoud je het looptempo zoals het is. Prima, dan heb je een halve minuut winst gemaakt op je wedstrijd. Maar als je nu dat zwemmen eigenlijk misschien niet al je aandacht en tijd had gegeven, en lopen het onderdeel waar je misschien juist goed in bent, extra tijd in had gegeven, dan was je misschien wel twee minuten uiteindelijk sneller geworden op de wedstrijd. Dus bepaal heel goed voor jezelf, waarom wil je iets verbeteren? Wat gaat het opleveren? En plan desnoods ook gewoon blokken in. Maar goed, dan is het wel dus al belangrijk dat je iets meer op trainingsgebied er wat meer over na gaat denken. Maar je kan natuurlijk ook prima zeggen, hey, ik ga nu dit blokje komende maand ga ik me iets meer focussen op dit onderdeel. En het blokje daarna ga ik me iets meer focussen op dit onderdeel. Je kunt daar natuurlijk op die manier ook weer mee aan de slag. Maar ja, dat is natuurlijk op trainingsgebied zo'n puzzel om te leggen. Kijk, dat zijn dingen waarbij ik als trainer zeg maar ook mee puzzel. Er is niet één goed of fout antwoord op. Het is ook heel erg afhankelijk van waar je nu bent en waar je precies heen wilt. Dus ja, ik zou zeggen, als het echt heel lastig gaat, ja, dan en je wil er echt op serieus vlak, wil je er iets mee? Ja, misschien moet je dan ook eens gewoon een keer kijken of er iemand is die je daarbij eventueel zou kunnen helpen. Hoeveel ondersteunende krachttraining in de week? Ja, ik, nou ja, nu met het sluiten van de sportscholen moet ik zeggen dat mijn ondersteunende krachttraining, ja, het is iets minder dan optimaal, zeg maar. In principe geldt ook hier weer een beetje het ding, wil je opbouwen of wil je onderhouden? Ik doe in de winter vaak 2 keer in de week krachttraining, wat niet qua opbouw zo snel gaat als dat je natuurlijk 4 keer in de week krachttraining zou doen, maar dat hoeft ook niet, want het is ondersteunend. Dus ik doe in de winter eigenlijk 2 keer in de week krachttraining, in de zomer 1 keer in de week. Ik heb hier tijdens mijn studie ook veel onderzoek naar gedaan, omdat ik dit mega interessant vond. Toen ben ik ook krachttraining gaan geven aan duursporters. Het is, nou, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd, maar als je in principe in de winter krachttraining doet en je zou er tijdens het seizoen mee stoppen, helemaal, dan ben je na 1 week of 12 ook gewoon weer kwijt wat je hebt opgebouwd in de winter in de sportschool. Dus helemaal stoppen is gewoon zonde. En we zien eigenlijk dat als je 1 keer in de week je krachttraining blijft doen, dat dat genoeg is om te onderhouden wat je in de winter hebt opgebouwd. Dus ja, dus ik doe in mijn geval dus 2 keer in de week ondersteunende krachttraining en 1 keer in de week in het seizoen, zeg maar. Maar ook dat is weer heel erg afhankelijk van hoeveel tijd je hebt, hoeveel tijd je wilt maken, waar jouw aandachtspunten liggen. Kijk, als jij zegt, ik kan maar 5 trainingen in de week doen, zou ik in de winter niet zeggen, hey, maak er dan 2 krachttrainingen van. Nee, het is een hele mooie aanvulling, maar zorg ook gewoon dat jouw andere onderdelen natuurlijk ook gewoon lekker getraind worden. En als jij ondersteunende krachttraining moet doen om een bepaalde blessure op te vangen die steeds terugkomt, ja, ook dan ga je er weer wat anders in zitten. Ga je de aandacht en de type training die je dan ook precies doet natuurlijk weer een beetje aanpassen. Dus ik snap al jullie trainingsvragen, maar het is natuurlijk wel, er is niet één manier. Het kan op heel veel manieren. En het is vooral een kwestie om uit te zoeken welke manier past bij jouw lijf, bij jouw leven ook, en waar jij je uiteindelijk goed bij voelt en waar je gewoon goed op gaat. Ja, en dat is het belangrijkste. En daar is niet een pasklaar antwoord op. En als je er zelf echt niet achter komt, dan zou ik zeggen, dan is het misschien handig om er eens met iemand naar te kijken. Maar verder, ga ook gewoon lekker doen. Ga gewoon lekker genieten. Want ik merk wel, ondanks dat ik af en toe een beetje struggle op het moment, dat ik wel heel erg geniet van mijn rondjes. Ik vind het nog steeds het allerfijnste om voornamelijk lekker buiten te trainen. Of in het water binnen vind ik het ook heel lekker. Maar die vrijheid daarvan, die is wat mij betreft gewoon het allerfijnste. Dus hou ook altijd in je achterhoofd hoe fijn het toch nog is. En als jij het echt niet fijn vindt, je hebt er eigenlijk weinig plezier aan, ja, dan is het misschien ook niet de allerbeste keuze voor jou om er fanatiek mee bezig te zijn. Dus ga er gewoon lekker van genieten. Maak ondanks alles mooie plannen. Ga er lekker mee bezig. Geniet ervan. En ga lekker doen. En als je er niet uitkomt, ga een keer op zoek naar hulp. Want ja, ik weet gewoon hoeveel extra dat kan opleveren. En hoeveel makkelijker en leuker dat het nog kan maken. Zonder dat jij je bezig moet houden met dingen die je misschien niet zo interessant vindt. Misschien vind jij fietsen kopen en materialen helemaal niet interessant. Ja, vraag een keer om hulp aan iemand die er wel wat van weet. Weet je, iemand anders wil je waarschijnlijk met plezier helpen. En je houdt het ook op die manier gewoon leuk voor jezelf. Nou, ik geloof dat dit hem wel was voor deze keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je nog andere vragen hebben, laat het me weten. Wellicht komt er gewoon nog een deel 2. Zet hem op. Laten we proberen om er dit seizoen met z'n allen iets moois van te maken. Om hoe dan ook ervan te genieten. En gewoon om te vieren dat wij in staat zijn om te sporten, dat onze gezondheid dat toelaat. En dan gaat het vanzelf allemaal wel weer komen. Doei doei allemaal!
Ik hoop dat je dit weer een leuke aflevering vond en heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over coaching, mijn boek, lekkere recepten uitproberen of blogs lezen? Kijk dan op www.maartjemaria.com of volg me op Instagram @maartjemaria. Tot de volgende keer!